Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ja. Boardroom Panel.
ASMI. Nu ASM breidt uit naar de VS, maar zit het chipmachinebedrijf vooral achter talent of achter subsidie aan? En de haven van Rotterdam heeft al een half jaar geen topbestuurder. De havenbedrijven zijn het zat. Meer daarover in het Boardroom Panel met, het moest er een keer van komen, Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey, en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit aan de VU en organisatieadviseur 2. Robben dus, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Met hopelijk ook sprankelend, knisperend, vers nieuws voor bij de koffie. Rob Oudman. Ja. Welk nieuws is dat? Kwam al kort voorbij, geloof ik.
Nou, voor mij die natuurlijk het hypothekennieuws, ook voorpagina van het FD. En we zijn natuurlijk heel lang gewaarschuwd door de OESO dat we door onze hypotheekrenteaftrek en de hoge mate van uit mogen lenen in Nederland eigenlijk een enorme fietspomp achter onze huizenmarkt zetten. Daar hebben we natuurlijk in de financiële crisis heel veel last van gehad. Daarna is de boel flink aangescherpt. Alleen de hypotheekrente is blijven bestaan. En je ziet nu dat ouders daar gebruik van maken. En waardoor eigenlijk de problemen dus ten aanzien van de enorme gevoelige van onze huizenmarkt voor pieken en dalen in die markt alleen maar erger zijn geworden. En daarnaast natuurlijk dat er een hele generatie zijn met vermogende ouders. En voor generaties zonder vermogende ouders is het moeilijk om aan een koopwoning te komen. Ja, en dat vind ik maatschappelijk ook wel toch wel een dingetje.
Er is wel flink gesnoeid in dat vermaledijde jubelton, toch?
Ja, zeker. Maar weet je, uiteindelijk zie je dus nu dat ze niet meer het schenken via een jubelton, maar dat ze een hypotheeklening geven van een ton en vervolgens die rente die ze over moeten betalen, die schenken ze. Want dat valt nog onder de grens.
Nou, overigens, volgens mij, als je goed kijkt naar de afspraken die daarvoor gelden, moet dan wel opgaan dat die rente zich verhoudt tot de rente die je zou betalen bij de bank.
Zeker. Dus en dat was misschien een paar procent en nu is dat inmiddels 5-6%. Dus dan zit je voor een ton, kun je dat tot net een ton schenken, althans schenken. De rente schenken en die ton niet. Die moet terugbetaald worden.
Onwenselijk dus, zeg jij.
Ja, nou ja, uiteindelijk, kijk, het is eigenlijk natuurlijk meer een fundamentele discussie over de hypotheekrenteaftrek. Dat was natuurlijk al heel lang en is nog steeds wellicht een heilig huisje in Nederland. Maar dat maakt ons wel heel erg kwetsbaar. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook subsidiëren van koopwoningen ten opzichte van huurwoningen. En dat zorgt weer voor allerlei andere problemen.
En overigens heeft het Nibud volgens mij zich ook hierover uitgelaten. Die hebben berekend wat er ongeveer gezond zou zijn, wat je kwijt zou zijn aan woonlasten in verhouding tot je inkomen. En doordat je dus kunt lenen bij je ouders, ben je eigenlijk meer geld aan woonlasten kwijt dan je inkomen.
Ja.
Nou ja, verantwoord.
Ja, en uiteindelijk als je niet terugbetaalt, denk ik dat die ouders dat misschien wel kwijt schelden. Dus er zit natuurlijk wel een buffer in. Maar nogmaals, het zorgt er wel voor dat we een enorm opgepompte huizenmarkt hebben, waarvan je kan afvragen of dat nou wel zo goed is voor onze economie bij schokken.
De lonen bij Ben & Jerry's zijn niet opgepompt. Althans, niet genoeg wat betreft de medewerkers van Ben & Jerry's. Daar leggen ze 24 uur het werk neer. Met als insteek een loonsverhoging, een betere cao, 14% om de inflatie te compenseren. Rob, waarom is jou het opgevallen?
Ja, ik vind het heel bijzonder, want Ben & Jerry is een heel waardegericht, waardegedreven bedrijf. Ze doen niet mee aan Facebook. Ze weigeren ijs te verkopen op de bezette Jordaan-oever en bij Israël. Dus dat hebben ze ook in het vaandel. Dus bijzonder dat juist zij niet tot een CEO kunnen komen met hun werknemers. Je zou verwachten dat het daar heel goed zou moeten gaan.
Maar hun moederbedrijf is toch nog altijd Unilever?
Zeker, dat is nog steeds. Maar ze hebben wel een eigen lijn invoeren, wat ik heb begrepen. Dus het is ook een keuze.
Ook wat betreft de CEO?
Ja, CEO, want het is een specifieke CEO voor Ben & Jerry, begreep ik. Ja, dus niet voor heel Unilever.
Maar uiteindelijk moet het wel betaald worden door Unilever,
zeker.
Of niet?
Nou ja, volgens mij hebben ze redelijk onafhankelijkheid, als ik het model van Unilever ken. Ja.
Dus practice what you preach, ook in je eigen huis.
Zeker, dat is wat ik zeg. Ja.
We gaan naar andere woelige huizen, namelijk het havenbedrijf in Rotterdam. Het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam is het spuugzat dat de aandeelhouders nog steeds ruzie maken over een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe topbestuurder, meldt het FD dit weekend. Terwijl de gemeente en het Rijk vechten over het toepassen van de wet normering topinkomens, wordt het havenbedrijf al een half jaar geleid door operationeel directeur Boudewijn Simons, hier eerder overigens de gast, die het er even bij doet. Rob Oudman, Ja. Wat staat er hier nu precies op het spel?
Nou ja, mijn gevoel is dat dit al het patroon is van een langere machtsstrijd wat gaande is tussen de gemeente Rotterdam en het Rijk over wie het nou over het havenbedrijf echt voor het zeggen heeft. Rotterdam heeft 70% van de aandelen, dus je zou zeggen, die hebben eigenlijk alles te vertellen. Maar het Rijk heeft 30% en bovendien heel veel van de gelden die Rotterdam aanwendt, Maasvlakte 1, 2, et cetera, komen allemaal van het Rijk. Nou, dus zoals al heel lang is, er zijn allerlei is denk ik toch een strijd van wie heeft het hier echt voor het zeggen. En volgens mij is dat tot uitbarsting gekomen rondom het loon van de opvolger. Je hebt het over een bedrijf met 850 miljoen euro omzet, 1300 medewerkers. Dan mag je toch wel verwachten dat daar een hele serieuze topman dat gaat leiden met heel veel afbreukrisico en een complex politiek speelveld. Dus ik kan me voorstellen dat daar goede eisen worden gesteld. De overheid is daar, het Rijk is daar ook voor. En opeens komt de gemeente Rotterdam, nee, we willen dat toch heel anders. En dat is dan wel weer bijzonder.
Ja, want die 2,5 ton waar het op neer zou komen,
ja,
waarvan de gemeente zegt, dat moet toch ook voldoende zijn om goede kandidaten te vinden. Dat vind jij zelf ook magertjes.
Ik denk dat dat heel mager is voor iemand met profiel. Zeker als je naar de voorganger kijkt en ook de verschillende voorgangers en het profiel van die voorgangers. Dan is dat volgens mij een fractie van wat de voorgangers verdienden.
Alain Kastelein, de voorganger over wie het gaat, de vertrokken topman, die kreeg inclusief bonus een kleine 7 ton.
Ja, precies. Nou ja, dus dit zou dus een volgens de wet normering topinkomens een derde zijn, gok ik, waar het op neerkomt. Ja, en de vraag is, wat heb je daarvoor? Ik denk dat je wellicht een hele leuke, ambitieuze dertiger hebt. Maar misschien is het ook wel een manier voor Rotterdam om gewoon volledig grip te houden op het havenbedrijf, zodat die min of meer doen wat Rotterdam wil.
We gaan even naar de andere Rob. Aan de andere kant van de tafel met hopelijk ook een andere opvatting.
Ja, nou ja, het is natuurlijk heel interessant. Een bankier versus een hoogleraar integriteit. Dus ik vind het wel heel veel geld, 7,5 ton. Ik denk, mag wel iets minder. Tuurlijk moeten mensen betaald worden als ze een belangrijke functie creëren. Maar ik zou zeggen, de waarheid ligt wel in het midden. Ik weet uit mijn eigen onderzoek dat mensen niet primair gemotiveerd worden door meer geld. Dus ik vind dat altijd een ingewikkelde discussie. Het gaat meer om intrinsieke motivatie. Maar daarnaast, en daar ben ik erop wel eens, het is een conflict over beloning. Maar er staat heel iets anders op het spel. Hè. Het is gewoon een machtsstrijd tussen twee groepen aandeelhouders. En volgens mij moet er eens naar die governance gekeken worden. Ik denk dat het heel verstandig is om die aandeelhouders op afstand te zetten en daar een raad van commissarissen tussen te plaatsen. Moet je even goed kijken hoe het juridisch allemaal werkt. En dat de raad van commissarissen, onafhankelijke mensen, dat die het remuneratiebeleid bepalen. Dus de beloning en andere loopbaangesprekken. Want als je dat zo doet, ben je heel afhankelijk van de politieke willekeur.
Het is in de Nederlandse verhoudingen voor een bedrijf in deze omvang heel gek dat aandeelhouders hier ruzie over maken. Want bij elk ander bedrijf van vergelijkbaar omvang is het inderdaad een commissarissenkwestie. En blijkbaar werkt het hier niet zo.
En als die raad van commissarissen dan iets doet wat die aandeelhouders niet zint, dan kan de RFC naar huis worden gestuurd.
Ja, dat kan.
Dat wel.
In het uiterste geval, aandeelhouders houden toezicht op de kwaliteit van het toezicht. Klinkt een beetje kafkaïst. En als ze daar echt ontevreden over zijn, kunnen ze een raad van commissaris naar huis sturen. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
Toch nog even over de kwestie die nu speelt. Namelijk, hoeveel gaat hij of zij verdienen? De wethouder die hierover gaat in Rotterdam, wethouder Simons, die is hier eerder geweest. Toen speelde dit ook al, want het is inmiddels echt al maanden aan de gang. Die zei dat hij benaderd was door mensen die het zelfs gratis en voor niets zouden willen doen. Omdat het ook een erebaan is. Je doet iets terug voor de stad. Je werkt aan je eigen profiel. Je zit op een mooie plek. Hoeveel geld je ermee verdient? Bijzaak. Rob Oudman.
Ja.
Is daar iets voor te zeggen?
Ik zou die cv's wel willen zien. Maar
ja, ik zou wel eens weten aan wie dat is en toch met welk belang iemand dat doet. En of die inderdaad echt dat uit welbegrepen eigen belang voor de hele wereld doet.
Stel je hebt je schaapjes bedrogen en je kunt juist op gevorderde leeftijd zeggen, joh, ik heb nog trek in iets, ik wil iets terugdoen voor Nederland.
Ja. Ja.
Dan kun je dat op die manier doen, toch?
Dat zou kunnen. Ik doe me onwillekeurig denken aan een minister die we ooit gehad hebben, die ook zijn schuimers op het droog gehad en voor de LPF naar voren werd geschoven. Wordt niet echt een succes.
Nee,
maar want uiteindelijk zijn dit soort mensen, doen dat om de status.
Nee.
En ik weet niet of dat nou de juiste motivatie is om deze toch ingewikkelde job te doen. Ik denk dat je dat heel snel beu bent.
Ik denk dat het heel verstandig is dat je goed kijkt naar het cv van iemand. Dat je goed formuleert van waar iemand aan moet voldoen. Ja, en daar hoort een beloning bij, denk ik. Dus ik geloof niet zo dat je zegt, ik ga dat gratis doen.
Oké, maar die beloning kan wat jou betreft prima 2,5 ton zijn.
Ja, zeker.
Heb ik. Hoe belangrijk is het havenbedrijf Rotterdam? Want diezelfde wethouder Simons, die heeft eerder aangegeven, ja, havenbedrijf Rotterdam, daar kunnen we hele mooie verhalen over vertellen. Maar de echte winst, het echte werk in de haven, daarvoor zijn die bedrijven zelf verantwoordelijk. Dus om daar nou de hoofdprijs voor te betalen, vind ik ook wat overdreven.
Ik denk dat het havenbedrijf een belangrijke motor is voor al die bedrijven die inderdaad geld verdienen. Dus het is niet direct dat het havenbedrijf heel veel geld verdient. Maar ze zijn wel een belangrijke facilitator voor werkgelegenheid in die haven en voor omzet. Dus een van de belangrijke stimulatoren van de Nederlandse economie.
Hoe schadelijk is het dat er nu geen toppenstuurder is en er nu iemand die plek zit die overigens prima weet hoe het havenbedrijf werkt? Want een lange geschiedenis al bij het havenbedrijf. Maar zou de haven eronder lijden dat er nu al een tijdje lang gezocht wordt naar een opvolger?
Op korte termijn niet, maar uiteindelijk het bestuurder zijn, de CEO zijn, gaat om strategie en structuur. Nou, blijkbaar is er dus geen strategie op deze manier, want je hebt geen directie die zegt, daar gaan we naartoe, dit is een stip op de horizon, dit is mijn plan, aandeelhouders staan hierachter, dit gaan we uitvoeren. Als je kijkt naar de uitdagingen wat betreft onze internationale goederenstromen die continu in beweging zijn, als je het hebt over verduurzaming, als je het hebt over waterstof, of als je het hebt over allerlei andere zaken. Dat zijn gigantische investeringen. Met een termijn van 5 tot 10 jaar. Als je daar niet nu mee aan de gang gaat, dan zet je zelf over een aantal jaren strategisch op achterstand.
Maar nog niet alles is verloren. Hè? Er vindt op dit moment een mediation plaats tussen die aandeelhouders, Rob.
Nou ja, dan haal ik wat ik zo net zei. Ik denk dat het echt belangrijk is naar die governance te kijken. Ik denk niet dat ze daar heel makkelijk uitkomen. Ja, er komt waarschijnlijk een wazig compromis uit. Maar er moet fundamenteel gekeken worden, vind ik. Hoe die aandeelhouders functioneren, wat hun rol precies is.
De man die vertrokken is, die heeft zich overigens, toen hij nog een maand in functie was, maar al wel duidelijk was dat hij ermee op zou houden, ook nog in deze discussie gemengd, meneer Kastelein zelf, op Radio 1. De consequentie van de discussie is dat ik op dit moment geen opvolger heb. En dat is heel jammer. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden ten einde de zoektocht door te kunnen zetten en af te kunnen ronden. Los van dat hij allemaal verstandige dingen zegt, is het gek dat je hem ook hoorde in die discussie over zijn opvolger en hoeveel die opvolger zou moeten gaan verdienen.
Ja, dat is zeker bijzonder.
Dat is heel bijzonder.
Oh, nou, we hebben hier iets aangesneden.
Eigenlijk zeg je natuurlijk dat inderdaad dat de hele aandeelhoudersrelatie dysfunctioneel is. Ja. Ten koste van iedereen. Ja. Dat zegt hij.
Maar dat kun je natuurlijk ook zeggen op het moment dat je weinig meer met die aandeelhouders te maken hebt. Ja. Omdat je ermee
hij is voldoende mee op afstand, dus hij kan vrij praten.
Maar het is gewoon not done dat je, als je afgetreden bent, dat je daarna nog uitspraken gaat doen. Dan is er echt iets aan de hand. Dus blijkbaar voelde hij die noodzaak.
Wanneer is er een nieuwe topbestuurder, denken jullie?
Ja, ik verwacht binnen nu en 2 maanden.
Ja, ik mag toch hopen dat er binnen nu 2 maanden er wel een oplossing voor vindt. Ja.
We gaan naar een ander onderwerp en ik zal de tijd in de gaten houden. Die 2 maanden hier voorspeld door 2 Robben in het boardroompanel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
En die Robben, dat zijn Rob Oudman van Hoelien Loki en Rob van Eibergen, verbonden aan de VU als hoogleraar integriteit. Het verlichtingsbedrijf Signify kondigde afgelopen vrijdag een reorganisatie aan. Het bedrijf wil daarmee 200 miljoen euro besparen in een krimpende markt. Daar zijn verschillende analyses op losgelaten. Die krimpende markt, dat is een feit, Rob Oudman. Maar er wordt ook gewezen naar het hele huis van Signify, dat nog voor een deel de kenmerken vertoont van een Philips-dochter.
Ja.
Hoe bezwaarlijk is dat?
Nou, het is Philips had een gigantische organisatie wat fantastische welvarende tijden heeft meegemaakt, vooral met de groeilampen. En dan ga je meestal een te grote en te zware en te dure organisatie bouwen. En het blijkt heel lastig voor opvolgers te zijn om dat aan te passen naar wat right is voor de markt. Het model van groeilampen was zeer lucratief, want die werden regelmatig vervangen en er zaten hoge marges op. Het verdienmodel van LED is een totaal andere. Die dingen zijn
LED voor je kiezen.
die gaan heel lang mee. Die gaan bijna niet stuk. Dus uiteindelijk ga je met de bouwcyclus mee. En dan moet je tegen veel lagere marges werken in een hele concurrerende markt tegen de Chinezen. Dus je moet daar helemaal de organisatie op aanpassen. En dat is heel ingewikkeld als er niet een flinke crisis is.
Maar dat right size, daar hebben ze nu dan toch ook al een paar jaar de tijd voor gehad, of niet?
Nou, daar heb je zeker een aantal jaren. Maar het is toch blijkbaar heel lastig voor managers om te zeggen, joh, ik ga eens even van een clean sheet of paper even die organisatie opnieuw tekenen. Wat heb ik nou echt nodig?
Nou, je hebt natuurlijk ook met het oud moederbedrijf Philips zelf gezien hoe moeizaam dat was. Bezuiniging op bezuiniging. En we weten inmiddels uit de praktijk en ook uit allerlei onderzoeken dat bezuinigingen zijn niet een manier om een bedrijf nou heel erg flitsend te maken of lean en mean te maken, dat ze kunnen aansluiten bij zo'n cyclusmarkt. Dus ik voorspel dat er over een jaar weer bezuinigingen moeten komen. Eigenlijk zou je helemaal opnieuw moeten beginnen.
Bezuinigingen die te maken hebben met allemaal zaken die geld kosten, maar weinig met de productie te maken hebben, zoals kantoor, administratie, verkoop, dus eigenlijk die erfenis vanuit Philips. Het is toch niet zo gek om daar te kijken of er nog vet zit dat je weg kunt snijden.
Ik vind het heel goed, maar dan moet je tegelijkertijd investeren. Als je echt iets wil bereiken. Dat kost gewoon geld. Als je zegt, we moeten nu een bedrijf hebben die heel snel kan aansluiten bij de marktontwikkelingen, moet je daar ook iets aan doen. Dus ja. Bezuinigingen op zich zijn heel demotiverend. Natuurlijk moet je niet efficiënt onderdelen weg zijn.
Dat ja, grote bedrijven zijn heel erg gericht op het beheersen van wat ze hebben. En dat is enerzijds hun kracht als het goed gaat, en dat is anderzijds een vloek als het slecht gaat. Ze kunnen zich heel moeilijk aanpassen. Want ze denken, inderdaad, zoals je zegt, we gaan een beetje bezuinigen hier en een beetje bezuinigen daar. Want we don't want to rock the boat. Iedereen, dus in de organisatie, de staven, de mensen op al die afdelingen, die zeggen nee, dit moet zo blijven. Dit moet, hè, want anders gaat het helemaal fout. Dus ongelooflijk veel weerstand om dit soort dingen te doorbreken. En ja, dus dat zie je dus ook terug bij dit soort grote bedrijven. Hoe lang dat duurt.
Verandert nu ook wel iets in de structuur van een bedrijf, toch? Er komt een divisie bij, er wordt een en ander opgesplitst.
Ja.
Dat lijkt me dan wat substantiëler.
Dat is vaak wel een hele goede manier om ervoor te zorgen dat het probleem zichtbaar wordt.
Ja. Maar daarmee heb je het nog niet opgelost.
Maar daarmee
heb je
het nog niet mee opgelost.
Wat er vaak gebeurt is een soort kaasschaafmethode. Dus we gaan even een stukje en dan houden we het rechts in stand. Ook al ga je de structuur veranderen.
Nu klinkt het eigenlijk alsof het alleen maar in de weg zit als je een geschiedenis met je meedraagt die in dit geval vanuit Philips komt. Is dat zo? Biedt het ook niet bepaalde voordelen? Heb je niet een kwaliteitsstempel? Je kent de markt al, je bent er al een tijd actief. Of is het alleen maar een nadeel? Zelf moet gaan rooien.
Op zich grote bedrijven en brand als Philips, dat kan natuurlijk ongelooflijk helpen. Maar het probleem was dat de cultuur van Philips, dat weten we ook, dat jarenlang ook in het moederbedrijf allemaal van dat soort problemen zich voordeden. Dus als je kijkt naar de bedrijfsvoering, ja, dat is niet zo'n voordeel. Maar de naam natuurlijk wel. Er
zijn natuurlijk allemaal prachtige bedrijven ontsproten uit Philips.
Ja, zeker. Ja.
Kunnen we ook een boardpanel overvullen?
Ja. Die zijn nog minstens zo succesvol. Wellicht veel succesvoller dan Philips zelf.
Die hebben Philips overvleugeld.
Absoluut.
Maar waarom geldt dat niet voor Signify?
Nou, het is natuurlijk wel een totaal andere markt. Ik bedoel, en wat er met LED gebeurt is ongelooflijk belangrijk geweest voor ons allemaal. Mede dankzij de wetgeving ook afgedwongen. Hè. Op een gegeven moment is Australië begonnen met een verbod op gloeilampen. En dat heeft uiteindelijk de hele wereld overgenomen. Dus kun je nagaan wat wetgeving belangrijk is. Maar dat heeft natuurlijk fundamenteel het businessmodel veranderd. En dat is natuurlijk wat anders dan als je een chip zit, waar natuurlijk alles gaat, overal gaat een chip in tegenwoordig. Ja. Dus dat is dan een totaal andere markt. Moet je op aanpassen.
Je kunt het de Signify ook niet helemaal verwijten. Je hebt die grote doorbraak van LED. Je hebt nu een markt die tegen zit. Hè. Ze zijn ook bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel er gebouwd wordt in Nederland. Dus als de rente oploopt, dan wordt er minder gebouwd. Heb je ook minder spullen van Signify nodig.
Absoluut, veel cyclischer.
Ga er maar aan beginnen dan.
Nee, dat is ook zo. Dus je moet inderdaad ingrijpen. En dat doet me een beetje denken toch aan het KPN-dossier. En KPN ging natuurlijk na de dotcom-crisis ook helemaal de bietenbrug op. Ja, en toen hebben ze ongelooflijk zwaar gereorganiseerd. En dat leidde her en der tot chaos. Maar ja, daarmee ontstond er wel het begin van een... daardoor ontstond wel een nieuw begin. En dat is heel moeilijk en heel pijnlijk voor managers.
Het FD sprak overigens een analist die zei, ja, herstructureren, hartstikke mooi, daar ga je op termijn mee besparen. Maar het brengt ook veel kosten met zich mee.
Zeker.
En je moet oppassen dat de kosten zo meteen niet de pan uitreizen en dat er van die besparing heel erg weinig overblijft.
Ja.
Hoe hou je dat een beetje in de hand, denk jij, Rob van Eibergen?
Ik zou zeggen, begin echt met een clean sheet. Dus ga niet de bestaande structuur optimaliseren. Maar kijk eens heel goed, wat is er nou nodig om die ingewikkelde markt te bedruipen? Misschien moet je wel een soort parallelle organisatie ernaast zetten. Dat is vaak een manier, zodat je het beheersbaar kunt houden.
Een parallelle organisatie ernaast zetten?
Ja, gewoon een andere organisatie. Je zegt, dat is de organisatie die zich richt op de markt. En het oude bedrijf maak je een soort sterfhuisconstructie van.
Ja, ja.
Nou ja, zoveel instemming over een sterfhuis, dat kom je niet elke dag tegen.
je moet wel doen. Want je moet die kosten aanpassen en het bedrijf aanpassen aan de markt. Ja. En als je dat niet doet, dan gaat het helemaal mis.
Het Boardroom Panel bestaat uit Rob Oudman van Hooley & Loki en Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Vrije Universiteit. ASM, voorheen ASM International, breidt het kantoor in de VS uit en investeert $300 miljoen, meldt de halfgeleider. Dinsdag in Phoenix, Arizona, tijdens een handelsmissie van Nederland. De missie werd bijgewoond door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Economische Zaken Mickey Adriaanses. $300 miljoen, Rob van Eibergen, dat is niet helemaal niks. Waarom denk jij dat ASM kiest voor verdere uitbreiding in Amerika, in Arizona?
Ik denk twee dingen. Dat daar in dat gebied natuurlijk heel veel bedrijfsactiviteit is, dat zoeken ze op. Er zit ook wel heel veel know-how, maar ook de subsidies. Dat kan ik me voorstellen. Die zijn een stuk beter dan in Nederland. En ik vind dat Nederland daar wat laat liggen.
Dat hele haasje-over-effect van landen, continenten die voortdurend maar willen concurreren op dat vestigingsgebied en met een zak geld zwaaien. Kun je dat winnen als Nederland?
Ik denk dat je meer kan doen dan nu het geval is. Of je echt kunt winnen van Amerika. Ik denk dat je een Europees verband dan niet zou moeten doen. Maar ik denk zeker dat er meer gedaan kan worden. Wat het punt is, Nederland is niet zeer te weinig geld. Maar het beleid is zo verspreid, er zit geen focus. Ik zou zeggen, maak een mooie kenniseconomie en focus daarop. En het is van alles een beetje ons poldermodel wat je ziet.
Wat denk jij dat de reden is dat ASM, want die I hebben ze ingeslikt, laten vallen, beweegt om nu voor Amerika te kiezen?
Nou, het is wat je eigenlijk ziet in grote lijn is het ontkoppelen van de economie. Dat is een heel slecht idee, maar ontkoppelen op het gebied van van chips, gezien de chip war, wat een prachtig boek over is geschreven, dat is volop gaande. Het geopolitieke belang van je eigen chipindustrie is zo verschrikkelijk belangrijk dat Amerika daar miljarden tegen aangooit. Ook Inflation Reduction Act, dus eigenlijk ook het verduurzaming en chips, dat zit allemaal, dat zijn gigantische potten met geld worden aangewend.
Het tegenovergestelde van het beteugelen van inflatie.
Precies,
maar
het tegenovergestelde, het is inderdaad een naam die zeer misleidend is. Het betekent gewoon dat de overheid heel veel geld mag geven aan dingen die strategisch belangrijk zijn, onder de noemer Inflation Reduction Act. In dat verband wordt er ontzettend met geld gesmeten wordt het super en is strategisch van belang om Amerika om eigenlijk die hele waardeketen rondom halfgeleiders in Amerika te hebben. Strategisch niet afhankelijk te zijn van China of Europa of wie dan ook. En dat betekent dat bedrijven zich in alle drie de continenten aanwezig moeten zijn. Heel interessant, Asmi, is eigenlijk van ASM tegenwoordig was van oorsprong heel erg Aziatisch. Dus eigenlijk een afsplitsing in een partnership in Azië. Is daar heel groot geworden. Maakt nu een belangrijke stap naar Amerika. Heeft altijd wel research centers gehad in Nederland. Want we hebben een prachtig stukje kenniseconomie in
200
Nederland.
200 mensen van ASM, van de 4.500 die op de loonlijst staan, werken in Nederland. Ja. Dat geeft toch wel aan dat het merendeel van wat
Zeker.
Het bedrijf
als
doet.
Als de hoogste toegevoegde waarde hier zit, gaat het nog steeds goed.
Ja.
Dus dat is denk ik wel heel erg van belang. Van wat gaan die mensen doen en waar zit de meeste kennis? En ook voor Nederland, hoe houden we Nederlandse positie? Ik denk dat we onze niches moeten kiezen. En die ecosystemen koesteren met geld en kennis. En die combinatie.
De demissionair minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens, was erbij daar in Arizona. We hebben haar even gebeld van BNR. En daar zei ze gisteren het volgende over.
Dit soort bedrijven hebben bepaalde kennis nodig. En die is niet altijd, altijd aanwezig in Nederland. Dus daar komen ook buitenlandse werknemers komen dan naar Nederland toe. En we hadden er altijd redelijk goede regelingen voor, die overigens vergelijkbaar zijn met het buitenland. Maar gezien de afgelopen discussies in de Kamer staat dat inderdaad onder druk. En dat is voor deze ontwikkelingen geen goede zaak. Want dan kunnen zij gewoon hun werk niet meer doen.
Dit is ook een afzwaaiend minister die toch nog even zegt, let op uw zaak.
Yes.
Welke regelingen zou je dan toch de lucht in moeten houden?
Nou ja, dit gaat natuurlijk, volgens mij wordt hier verwezen aan de expertregeling.
Ja,
en die is ook best wel, denk ik, een beetje riant als je naar kijkt. Daar kan wellicht iets aan gedaan worden. Maar om nou, kijk, op het moment dat je heel veel onzekerheid creëert, met andere woorden, we gaan hem in één keer afschaffen, of die angst ontstaat, dan gaan mensen daarna handelen.
Nou, hij wordt afgeschaft, maar er komt een alternatief voor dat anders in elkaar zit, maar je bent als expat niet helemaal van je fiscale voordeel.
Weet je nu al waar je aan toe bent als expat? Dat is de vraag. En op het moment dat je dat niet weet, creëer je heel veel onzekerheid. En we hebben het hier over strategische industrieën. We hebben het ook over, ook voor de toekomst van Nederland, waar onze hoogste toegevoegde waarde zit. Helaas hebben we niet genoeg techniekstudenten. Wordt aan alle kanten gestimuleerd, maar die hebben we niet. In ieder geval niet genoeg. Die halen we uit het buitenland. Dat kost wat geld, want die mensen om die hier naartoe te halen. En dat is heel belangrijk.
Maar ASM heeft de wind de afgelopen jaren flink in de zeilen. Zag de omzet verdubbelen van 1,3 miljard naar 2,6 miljard.
Ja.
Ben je dan afhankelijk van fiscale voordeeltjes zo her en der? Of kun je gewoon zeggen, mensen zijn belangrijk voor ons, die betalen een goed salaris. En of ze nou wel of niet fiscaal gestimuleerd worden door de overheid, dat is van ondergeschikt belang.
Als de meeste toegevoegd waren in Nederland zullen zitten, dan zullen ze dat wellicht voor over hebben. Maar op het moment dat ze het anders kunnen organiseren, dat ze veel minder hoeven te betalen, gaan ze dat doen. Want dan zijn ze aan aanhouders verplicht.
Nee, maar het gaat natuurlijk niet alleen over wat het bedrijf kan doen. Het gaat ook over of kennismigranten naar Nederland willen komen. Dat is in het vraagstuk. Dus als er onzekerheid is over die faciliteiten, dan zullen mensen niet zo snel naar Nederland willen verhuizen. En er zijn natuurlijk heel veel andere factoren ook. Hoor. Dus veiligheid, scholen, noem maar op. Nederland doet het nog steeds heel goed op dat gebied.
Nou, overigens is dat ook wat de CFO van ASM zei. Hè? We hebben nog een flink kantoor te bouwen, flinke productiefaciliteit te bouwen in Europa. En Nederland concurreert wel degelijk, want er zijn zaken die we nog altijd in Nederland waarderen. Zegt hij dat ook met een heel duidelijke reden, namelijk, nou, als het even kan, kiezen we voor Nederland?
Dat is wat ik hoor, maar ik hoorde ook een beetje tussen de regels, maar we stelden wat tegenover. Dus als je ons wat subsidie geeft, dan doen we het zeker.
Ja. En als we wat meer huizen bouwen, dan is het minder een probleem voor de gewone man. Ja.
Nou, er zijn bedrijven die echt zelf wijken uit de grond stampen. Hè?
Ja, de ASML is een bekend. De andere ASM, maar dan met een L, die bouwt zijn eigen woonwijken. Ja. Omdat die gewoon ook echt een probleem hebben. Want die zitten wat meer vastgeklonken aan Veldhoven. Maar ASM is natuurlijk een wereldwijd bedrijf met een stukje in Nederland. Ja, dat kunnen ze net zo makkelijk ergens anders neerzetten. Dus om voor die hele waardeketen en welk niche je pakt in die waardeketen, moet je een goede strategie hebben. En we doen helaas een beetje van alles en weinig en goed, vaak.
Overigens is het niet zo dat er in Europa niet wordt nagedacht over die strategische onafhankelijkheid voor belangrijke industrieën. Hè. Er is ook een European Chips Act, die volgens mij in een vergevorderd stadium al bijna
ons antwoord op Amerika
kan worden. Ons antwoord op Amerika. Ja, misschien, ik ken de Amerikaanse bedragen niet uit mijn hoofd en die zal ongetwijfeld nog weer hoger liggen dan de 43 miljard die er vanuit Brussel wordt vrijgespeeld om die Europese chips-economie te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook een serieus bedrag.
Zeker. Zeker.
Dus het is nog geen gelopen race?
Nee, denk ik niet. Nee, zeker.
Nee, dit is een zet op het schaakbord.
Wat zou nu, als je in de board van ASM zou zitten, je grootste zorg zijn? Is dat toch hoe je om kunt gaan met die handelsrestricties vanuit China? Is dat nog een potentieel risico? Of is het meer waar kunnen we nu het beste aanspraak maken op subsidie? Welke overwegingen spelen er?
Ik denk het eerste, dat het grootste, als de grootste bedreiging wordt gezien.
Ja. Ja. En waar haal je dat natuurlijk subsidies vandaan om uiteindelijk zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk dingen te kunnen maken? En anders ook lange termijn risk management. Dus door goed aanwezig te zijn in meerdere geografieën kun je flexibeler omgaan met wat er op geopolitiek gebied allemaal gebeurt.
Ja. Het is ook gevraagd daar in Arizona of ze nog rekening moeten houden met wat er vanuit China op hen afkomt. En daar zegt de CEO over de technologie die we hier ontwikkelen is voor zulke geavanceerde halfgeleiders, die worden in China niet gemaakt. Kortom, wij lopen niet zoveel risico. Is dat naïef of niet?
Ja, ik weet niet of dat nou echt zo is.
Nee.
Ik weet het niet.
Klonk meer als een soort handig statement.
Ja.
Dus,
Want jij denkt wel degelijk dat ze daar.
Nou ja, de ontwikkeling in China gaat ongelooflijk snel.
Dus ik denk dat we niet moeten onderschatten wat China zelf al lang heeft bedacht of aan het maken is, omdat we het doorhebben.
Nee.
Hoe snel die dingen gaan, we zijn alweer aan het einde van dit panel gekomen.
Nou,
met twee Robben. Ik ga ze gewoon de eer geven die hen toekomt. Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank Hoelie & Loki. En Rob van Eibergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Vrije Universiteit en organisatieadviseur. Dank voor jullie bijdrage.
Dankjewel, Thomas.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Groot nieuws op Wall Street. De Chinese modereus Shein wil naar de beurs in Amerika. Plannen zijn al ingediend bij de beurswaakhond, de SEC. En verschillende grote banken staan klaar om die beursgang dan ook te begeleiden. De goedkope kleding van het bedrijf is zo populair onder jongeren dat het bedrijf maar liefst 90 miljard dollar waard zou zijn. Maar ja, hoe worden die kleren dan gemaakt? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan toezichthouders en bankiers. Hij doet het gewoon allemaal tegelijk. Van Robert de Boek van Antea en ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis met Kees de Kort. Robert, goedemorgen.
Goedemorgen Thomas, na twee Robben en Robert.
Ja,
het is wel in de Robs.
En zometeen komt nog een Ronald. We houden het gewoon lekker overzichtelijk vandaag. Maar helaas kan ik jou niet zien. Maar ik verwacht zomaar dat jij nu niet van top tot teen gekleed bent in Shein kleding. Klopt dat?
Nee, dat klopt. Ik heb er nog nooit wat gekocht.
Wie wel?
Ik zal het nooit doen ook.
En in jouw omgeving?
Nee. Mijn dochter ook niet. Die koopt wel eens wat online, maar niet via dit verwerpelijke bedrijf.
Oh, verwerpelijke bedrijf. Nou, we zijn begonnen. Ja. Wat maakt Shein zo verwerpelijk?
Nou, ze zijn verwerpelijk omdat de productie volgens Amerikaanse congresleden plaatsvindt in de Chinese provincie Xinjiang. waar Oeigoeren, een islamitische minderheid, worden onderdrukt en mensenrechten worden geschonden, onder meer door hen dwangarbeid te laten verrichten. Dus het vermoeden bestaat dat die Oeigoeren de productie van Shein doen. En vorig jaar heeft de Britse zender Channel 4 heeft undercover journalisten gestuurd naar de Chinese fabrieken van Shein. En daar ontdekten ze de volgende misstanden. Heb je even?
Ga je gang.
Werkdagen van 18 uur per dag, van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht. Wat in strijd ook is met de Chinese arbeidswet. 1 vrije dag per maand. En als een medewerker een fout maakt, krijgt diegene 2/3 van het maandsalaris niet betaald. En in sommige fabrieken geldt geen vast salaris, maar krijgen medewerkers 4 cent per afgerond kledingstuk betaald. En vrouwelijke arbeiders krijgen vooral in de nachtelijke uren vaak te maken met geweld.
Nou, dan gaat er op internet al een tijdje het verhaal dat sommige van die medewerkers van zich laten horen door op dat label ook het woord help te naaien, of dat in ieder geval kenbaar te maken. Weet jij of dat waar is, of dat meer een mythe is?
Nee, nou ja, ik heb het ook gelezen. Dus ja, ik kan me dat voorstellen. Want voor zo'n lage prijs denk ik niet dat de kwaliteitscontrole heel erg hoog is. Dus ik denk niet dat daar iemand aan het einde van de lopende band zit om te controleren of het kledingstuk een labeltje bevat. En als dat zo is, is het natuurlijk helemaal bedenkelijk dat als je zo'n kledingstuk koopt en zo'n label aantreft, dat je daarna nog doorgaat met het kopen van deze spullen. Want daar ligt natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid bij de consument. Die het dus blijkbaar geen moer interesseert als het maar goedkoop is. Want je kan daar vanaf 2 euro kan je kledingstukken kopen. Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar ja, dat zijn studenten en dat zijn mensen met lage inkomens. Ja, diezelfde groep die ligt op de Utrechtse baan te protesteren tegen het klimaat en tegen fossiele brandstoffen voor een betere wereld. En koopt wel spullen bij Shein. Ja, dat is hypocrisie ten top.
Ik ga het toch even proberen. Is er iets in dit bedrijf waarvan je denkt, ja, het is wel een knap ondernemersverhaal, hè? Want het heeft nog niet op TikTok gestaan of het hangt al in de winkel. Het is ook wel van, ja, het is op een bepaalde manier wel iets waarvan je denkt, hoe krijgen ze het voor elkaar?
Ja, nee, dat het succesvol is, is duidelijk. Als je de groei ziet, die is enorm. In 2018 bedroeg de omzet $1,3 miljard. 4 jaar later, 2022, inmiddels $23 miljard. En de winst bedroeg $800 miljoen. En daarmee is Shein inmiddels het grootste kledingbedrijf ter wereld. Groter dan modereuzen als H&M en Zara. Dus nee, dat het succesvol is, dat is duidelijk.
Zijn we nou ook, denk jij, kritischer op dit bedrijf omdat het van Chinese origine is? De Chinees dus zal wel niet deugen. Deugen onze eigen westerse modehuizen dan zoveel meer en beter?
Nou, daar staat inmiddels heel veel onder toezicht. Hè. Of je nou produceert in Turkije, Tunesië of Bangladesh. Ik weet het van nabij. We hebben ook een textielbedrijf, Ten Katen, die laat produceren in vooral Turkije en Bangladesh. Ja, daar eisen je klanten een uitgebreid toezicht en dat dit soort misstanden zich niet voordoen.
Het is in Bangladesh overigens ook wel eens anders geweest, hè? Misschien is er
ja,
nodig
nou ja,
gebeurd,
Bangladesh
maar toch?
Tuurlijk. En is de vraag, bij welke fabriek laat je produceren? Maar het toezicht is inmiddels zo groot in die sector dat dat dit soort misstanden niet voorkomen bij respectabele fashionbedrijven.
Voordat je naar de beurs mag in Amerika, vindt er ook wel het nodige plaats aan procedures. Ze komen langzaam een beetje in de buurt van jouw advies, maar je hebt die notering niet zomaar. Dit bedrijf maakt dus wel serieuze stappen, sprongen in die richting.
Ja, er is een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse toezichthouder. En het zou gaan om een van de grootste beursgangen op Wall Street in jaren. Volgens de Wall Street Journal, jij zei het al, wordt de waarde op $90 miljard geschat. Ja, en de vraag is, hoe belangrijk gaat die Amerikaanse toezichthouder maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden? Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat je niet meewerkt, niet faciliteert aan toegang tot de beurs voor bedrijven met dergelijke misstanden. Dus ja, van een toezichthouder mag anno 2023 wel verwacht worden dat ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Nou, als ze dat niet doet, dan gaan we een stap verder. Dus je hebt allereerst de consument.
Een kleine update maakt een wereld van verschil.
Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.